Welcome back, I descended, yeah.
Welkom weer, dames en heren, bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag hebben we het over de afstudeerders van Tom. Een opiniestuk in de Volkskrant over nationaal AI-beleid voor het onderwijs. En over alle nieuwe modellen en tools van Anthropic, OpenAI en Copilot.
Copilot?
In het hoofdthema gaan we in op de staat van het onderwijs en meer specifiek over het AI-gedeelte daarvan. Hoe staat het ervoor en welke lessen moeten we daaruit trekken? Ik heb er weer zin in.
Tom, ja. Meteen een vraag even.
Ga je gang.
Weet jij wat AVD is?
AVD? Nee, dat ken ik niet.
AVD.
AVD.
Nou, ik zal je...
AVG ken ik.
Ja, precies. Ik zal je vertellen, ik heb een app gebouwd omdat ik gefrustreerd raakte over Menti en de mogelijkheden die ik als presentator heb.
Wij hebben het daar wel eens over. Heel fijn die interactie met Mentimeter, maar er zijn ook best wel veel dingen die je daar niet mee kan doen.
En toen dacht ik, bouw gewoon zelf een Menti. Mm-hmm. Dat is aardig gelukt. Ik ga hem donderdag proberen te testen. Dus gisteren als je dit luistert.
Ja, leuk.
Kom er volgende week op terug of het valikant misschien nog gelukt is.
Ja.
Maar Claude, die ik gebruikt heb, die had mijn app AVD Menti alternatief genoemd.
Oh.
En jij vroeg daar vorige keer ook al van, wat AVD?
AVD.
Geen idee, dat heeft Claude bedacht. Weet je wat het is? Ik heb het gevraagd.
Ik ben heel benieuwd.
AI voor docenten.
Onze afkorting.
En toen dacht ik, wij gebruiken dat helemaal nooit.
Nee. Is het dan niet AIVD?
Juist, daar wilde ik eigenlijk op neerkomen.
Dus dat zijn wij, AI voor
de
docenten.
AIVD. Ja, de AIVD. Voor al uw cybersecurity.
Hey, heb jij nog dingen te melden voordat we in de nieuwtjes duiken?
Nou, volgens mij... kijk, we hebben afgelopen vrijdag onze eerste officiële kantoordag gehad.
Ja.
Kantoordag in die zin, even goed om te weten. Wij bouwen natuurlijk al 2,5 jaar aan ons platform. Wij doen het al een tijdje in wat professionelere zin. Maar meestal doen we dat toch een klein beetje tussendoor zo. En nu hebben we gezegd, nee, die vrijdag pakken we gewoon als een soort van dag waarop wij met z'n tweeën gaan zitten en losgaan. En losgaan. Los gaan zijn we, of niet?
Ja, dat is heel leuk. Dus er komen twee workshops aan, allebei in Juno. Eentje voor MT-leden en eentje voor Vibecode.
Ja, en die MT-leden, daar gaan we denk ik in het hoofdonderwerp ook nog specifiek bij stilstaan.
Mm-hmm. Ja, en er komt een gratis webinar aan natuurlijk.
Gratis webinar over Notebook LM.
Ja,
in mei.
Goed.
Ja, dus kijk even op de site als je denkt, hey, dat vind ik gaaf of ik ga daar graag aan meedoen. Er staat al informatie op. En er komt nog veel meer aan, gaan we in de loop van de weken wel... verder vertellen, want we hebben gewoon grootse plannen.
Ja, misschien ook nog wel gewoon leuk. We zaten bij elkaar en we zijn dan bijvoorbeeld onze website weer aan het aanpassen en zo. En we hebben nu gewoon... Onze website hebben we een jaar geleden laten maken door een professionele websitemaker. Mm-hmm. En we storen ons nu dus steeds meer aan hoeveel energie en tijd ons kost om dingen aan te passen. Dus we zitten nu steeds meer van, hey, we moeten eigenlijk die partij weghalen en naar onze eigen Vibecode website gaan. En daar zie je gewoon weer in hoe krachtig AI is en nou, hoe snel het allemaal is gaan. Want vorig jaar hadden we volgens mij nog van, hey, zo snel zal het allemaal niet gaan.
Nou, dat zeggen wij niet zo vaak, maar volgens mij zeiden we wel, ja, we moeten echt nog naar een partij gaan, want zo'n hele website echt functioneel met alles erop en eraan voor elkaar krijgen gaat niet lukken.
Ja.
Maar we zijn er wel bijna.
Ja, en nu denk ik daar volledig anders over.
Ja, de AIVD. Denk met u mee.
Precies. Hey, mag ik naar mijn afstudeerders? Ik heb weer sinds redelijk kort nieuwe afstudeerders. Dus ik draai van februari tot februari. Dus we zijn nu een paar maandjes bezig, twee ongeveer. En ik was vanochtend flink aan het nakijken, feedback aan het geven, al dat soort dingen. Dus ze leveren dingen in voor een onderzoek, voor bepaalde analyses, voor bepaalde... ze moeten managen samen, al dat soort dingen. En ik was aan het kijken en ik dacht van, wat is het niveau eigenlijk hoog op dit moment? En wij hebben programmatisch toetsen en je kan daar, dan moet je een oordeel nog wel geven. En dan is het is niet voldoende, of startbekwaam, of bijzondere prestatie.
Mm-hmm.
En ik was gewoon bij heel veel van de producten van mijn afstudeerders dacht ik van, ja, maar dit is ook heel knap dat een afstudeerder dit kan. Dit is ook gewoon van, als dit is niet het werk van een stagiair, dit is gewoon het werk van een professional op dit niveau. En ik zat dus te denken van, ja, maar wacht even, ben ik nou een soort van biased omdat ik veel met AI bezig ben en zo, en dat ik dit werk dan heel goed vind? Of heb ik een blinde vlek of iets dergelijks? Dus wat ik ging doen, Marcel, is ik ging vanochtend het werk erbij pakken van afstudeerders van het pre-AI-era. Dus ik ben...
Vroeger.
Ik ben nu iets van 7 jaar afstudeerbegeleider. En ik ben ook nog even afstudeercoördinator geweest. Dus ik denk dat ik het redelijk goed kan inschatten. Maar ik dacht, ik pak toch even die dingen erbij. En wat mij gewoon opviel, was... Ik denk dat het werk van de gemiddelde afstudeerde op dit moment... die ik begeleid, is minstens even goed als de beste van vroeger.
Dus Bloom's Sigma 2.
Ja, daar zat ik ook aan te denken. Maar dit is zo'n groot verschil. En natuurlijk, zeg maar, deze gasten, al die afstudeerders van mij hebben betaald account. Ze hebben training gehad hoe ze AI moeten gebruiken. Dus ze hebben bijvoorbeeld de e-learning bij AI voor studenten gebruikt. We hebben het er heel vaak over in de lessen. Maar ze gebruiken het zo goed. En de output is... Het is zo'n groot verschil. En ik hoor dan soms nog steeds mensen die zeggen van... ja, je gaat niet zoveel impact hebben of iets dergelijks. En dan denk ik van, maar zit jij zelf in het onderwijs? Zeg maar, dit is onmogelijk om dit niet te zien. En dan snap ik dat mijn afstudeerders waarschijnlijk wat verder zijn... dan heel veel andere afstudeerders. Omdat ja, wij zijn dus veel met AI bezig en dergelijke. Maar ik was weer zo positief verrast van... oh, dit maakt mijn leven zoveel beter. En ik zeg niet dat ze meer leren. Maar ik zeg, als we puur kijken naar de output... het verschil is enorm.
Ja, dat bruggetje wilde ik maken, want we hebben het tweede nieuwtje en daar staat het bruggetje eigenlijk ook in.
Mm-hmm.
Dus vind je het goed als ik die,
graag.
Als ik die intik? Want 15 april verscheen in de Volkskrant een opiniestuk van onder andere van Inge Molenaar, hoogleraar hier in Nijmegen bij ons, Johan Jeuring en Eva van der Zanden van het Nationaal Lab AI, de NOLAI. Niet de AIVD, maar de NOLAI, voor de duidelijkheid. En zij pleiten voor een eigen Nederlandse generatieve AI-oplossing voor het funderend onderwijs. En wijzen erop dat landen als Frankrijk, Taiwan en Estland al duidelijke keuzes hebben gemaakt, terwijl Nederland die keuze nog niet heeft gemaakt. In Nederland wordt nagedacht over een AI-hub die verschillende taalmodellen toegankelijk maakt voor scholen, met mogelijk een rol voor gpt.nl. De auteurs halen ook, en daar komt-ie Tom, OESO-onderzoek aan dat laat zien dat leerlingen met generatieve AI veel betere resultaten halen. Dat zeg jij volgens mij net. Zonder er zelf veel van te leren. En die twijfel hoorde ik net ook bij jou doorkomen.
Nou, dat was niet per se een twijfel, maar ik wil dat gewoon even heel duidelijk zeggen van dat betekent niet per se
Precies.
dat ze veel leren of iets dergelijks. Maar we hebben hele andere gesprekken op dit moment. Mijn afstudeerders, zij staan eigenlijk een soort van boven. Zij schrijven niet hun verslagen, maar zij laten AI dat schrijven met hun input. Dus ze kijken er op een andere manier naar.
Precies.
Ze leren andere dingen. En ik denk dat mijn studenten zeker niet minder leren. Ja, op sommige gevallen stukken wel, sommige stukken niet.
Ja, ik heb vorige week hier de Kies-app. Staat overigens het raamwerk en de whitepaper staan op de site voor degene die dat leuk vinden, want ik krijg daar best wel wat mailtjes over. Dus kijk op de site, daar vind je het. De app en zo komt er allemaal nog aan. Maar daar heb ik ook 3 cruciale vragen gesteld. En dat zijn volgens mij de vragen waar het om gaat bij leren. Als ik AI gebruik, leer ik meer, minder of hetzelfde? Als ik AI gebruik, gaat het sneller, langzamer of even snel? En als ik AI gebruik, wordt het slechter, beter of even goed? En als leren minder wordt, dan gaan bij mij de alarmbellen af. Mm-hmm. Als het leren gelijk blijft of meer wordt, zou het super fijn zijn als het sneller gaat. Want dan hou je meer tijd over voor andere dingen. Maar nog mooier is als het eindproduct beter wordt. En dat is bijna altijd zo. Zeker als je dingen uitbesteedt. In de regel kan AI beter schrijven dan de gemiddelde leerling in het funderend onderwijs of student. Dus volgens mij is dat de essentie. Maar over dit opiniestuk, Tom, wat viel jou op toen jij dat las?
Ja, volgens mij zeggen ze het goed dat AI zowel positieve impact kan hebben en negatieve impact kan hebben. En het gaat echt... erom hoe het wordt ingezet. En zij zeggen, de algemene AI, die is niet goed genoeg, want dan leren ze dus niet altijd meer. Dus hebben we educatieve AI nodig en de docenten zijn eigenlijk niet... Ja, wij zeggen eigenlijk, de regie moet bij die docent liggen. Maar zij zeggen eigenlijk, de docent is hier nog niet goed genoeg in geschoold. Of daar moeten we dat niet neerleggen. Maar we moeten dit gewoon top-down neerleggen. Want we moeten gewoon iets gaan maken, bijvoorbeeld een Socratische AI... En dat moet iedereen gebruiken.
Ja, dat is ook wat volgens mij in Estland gebeurt.
Ja, daar hadden we het laatst over.
Daar hebben we het laatst over gehad. En ik vind op zich, ik kan heel kritisch zijn, maar op zich is het een hartstikke goed uitgangspunt dat er moet iets gebeuren. Zij doen ook echt een oproep om goed na te denken, ook landelijk gezien, over wat doe je nou met het fenomeen.
Ja.
En zij halen dan het onderzoek aan waaruit blijkt dat ze zelf niet zoveel meer leren, maar het resultaat wel goed is. Nou, dat zijn die drie schuifjes waar je aan kan trekken. En ik denk, als je niks doet, gaat het schuifje leren naar beneden. Dat blijkt ook uit onderzoek.
Dat is de hele belangrijke. Als je niks doet, dan gaat het leren naar beneden. Absoluut. Juist.
Maar als je wel zinvol AI inzet, blijkt ook uit veel onderzoek, kan je meer leren zelfs. Minimaal evenveel, maar ook gewoon meer leren. Dus het kan ook een versneller zijn. En ik denk het idee, jij noemt als voorbeeld, het staat er volgens mij niet letterlijk in, maar een voorbeeld van een landelijke Socratische bot. Die dingen die ook standaard nu in ChatGPT en Claude staan, en daar kan je gewoon aanvinken. Studiemodus of zo heet het. Mm-hmm. Op zichzelf is dat een goed idee. Alleen ik ben ervan overtuigd, en dat geldt ook voor AI voor leerlingen bijvoorbeeld, dat wij iets goeds hebben weggezet wat de gemiddelde docent nog beter kan doen. Als hij daar een klein beetje regie op pakt. En ik denk dat er overschat wordt hoe moeilijk dat is technisch gezien. Dus dat deze mensen denken, oh, dat moeten we allemaal, die arme docenten kunnen dat niet, dus wij maken die chatbot en dan hebben we controle. En die controledrang is altijd top-down en daar geloof ik helemaal niet in. Volgens mij hebben we nog nooit een onderwijsvernieuwing gehad, centraal zeg maar, die goed uitpakte. De wind zit altijd bij de docent die in de klas doet.
Natuurlijk, natuurlijk. Als die er niet achter staat, dan gaat het toch niet werken.
En ik denk dat scholing van docenten, maar dan komen we in het hoofdonderwerp, denk ik ook nog wel op. Wat zeggen we gewoon elke week bij ieder hoofdonderwerp natuurlijk. Maar het is namelijk ook zo dat je een docent heel makkelijk mee kan krijgen. En dat hij zelf wel weet hoe zijn leerlingen of studenten leren.
Ja, maar dit
zou ik willen zeggen.
Dit zien wij toch ook wekelijks. Dus wij gaan naar heel veel scholen en we geven workshops en keynotes. En daar spreken we toch ook de voorlopers. En die laten echt de gaafste dingen zien. Heb ik straks ook een hele mooie best practice van zo iemand. Die dat dan ook nog eens gaat onderzoeken of dat ook echt daadwerkelijk meer leeropbrengst oplevert. Maar ook in de mails die we krijgen. En we zijn mensen aan het certificeren. En dan moeten ze een portfolio bij ons inleveren. En dan laten ze echt op zoveel vlakken zien hoe zij als docent de regie hebben genomen. En nou echt zoiets gaafs aan het maken zijn voor hun leerlingen en studenten. Ja, dan merk je gewoon, daar zit winst. Absoluut.
Ja, en dus ik ben eigenlijk wel blij met die oproep om zeg maar landelijk hier aandacht voor te hebben. Maar de oplossingsrichting, om het dan landelijk zeg maar te gaan sturen, daar word ik een beetje zenuwachtig van. Eerlijk gezegd.
Oh, zenuwachtig.
Ja, ik zit al heel lang in het onderwijs, Tom. En ik denk de meeste luisteraars wel. En ik denk als er iets top-down komt, is hetzelfde zeg maar een verbetering. Uiteindelijk moet het bottom-up komen. Daar ben ik van overtuigd. Dus je moet scholen en docenten ook vrijheid geven om zelf na te denken. Maar je moet ze daar ook in scholen.
Ja.
Het gaat niet vanzelf.
Hey, we gaan even door. Bij Anthropic stapelde de aankondiging zich wederom op. Op 16 april lanceerde het bedrijf Claude Opus 4.7, volgens Anthropic hun krachtigste publiek beschikbare model tot nu toe, met duidelijke verbeteringen in coderen, beeldherkenning en langlopende taken. Een dag later kwam daar Claude Design bovenop, een nieuwe tool waarmee je via een gesprek met Claude prototypes, slides en complete designs kunt maken. Daarmee positioneert Anthropic zich ineens als directe concurrent van Figma en Canva.
10% beurswaarde keldering,
ja.
1 uurtje na deze aankondiging.
Ja,
van Figma.
Dat is wel heftig, maar ook echt relevant voor onze studenten. Ik ga nog even door. Bij OpenAI stond de teller ook niet stil. De Codex app werd uitgebouwd tot wat ze openlijk een super app noemen. De agent kan op de achtergrond je Mac bedienen in andere apps, heeft een ingebouwde browser, geheugen en ruim 90 nieuwe plugins. Eigenlijk willen ze alles in die ene app hebben. En dan zijn er al wekenlang geruchten dat Sput, de interne codenaam voor OpenAI's volgende grote model, binnenkort uit gaat komen. Polymarket zet nu in op 23 april, dus dan is deze podcast al uit. Er gaat misschien weer een nieuw model uitkomen.
Komende donderdag.
Ja,
dus
gisteren, ja,
als je meteen luistert.
Mm-hmm, mm-hmm. Hey, en wil je hier al iets over zeggen? Want anders
wil
ik een sprongetje naar Copilot maken.
Ja, want er zitten een paar termen in die denk ik wat uitleg vergen.
Mm-hmm.
En ik heb gespeeld met eigenlijk alles wat hier staat.
Mm-hmm.
En ik denk een klein beetje context en voorbeelden dat het wat duidelijker wordt waarom wij dit noemen als nieuwtje.
Dan ben ik het meest benieuwd naar design.
Ja, nou die staat ook bovenaan, want Claude 4.7 Opus. We hebben vorige week gehad over Mythos, hè?
Mm-hmm.
Dat mysterieuze model. En het is nog niet helemaal duidelijk, is dit dan een soort van afgeslankte variant van Mythos of een verbeterde voor? Niet te veel over te zeggen. Sommigen vinden het beter, sommigen vinden het slechter. Leuk om te doen.
Kleine upgrade, ja.
Doe er niks mee of iets mee. Maakt niet zoveel uit. Maar Claude Design is voor zover ik het begrepen heb, zelfs een nieuw model of een getraind modelletje. En ik dacht, ja, design, wat moet ik nou ontwerpen? Maar dat moet je echt breder zien dan dat. Dus op het moment dat jij de Claude desktop app hebt, of de web app, één van de twee, web app volgens mij, zie je ergens links in het balkje design staan. Als je daarop klikt, kom je in een nieuwe omgeving. En wat je daar, je kan daar echt zoveel in doen. En ik ga even een heel klein voorbeeldje geven, wat ik gewoon een gaaf voorbeeldje vond. Wij beschrijven regelmatig LinkedIn postjes. En als je iets onder de aandacht wil brengen, dan vindt LinkedIn het altijd fijn als je een plaatje of een filmpje hebt. En wat zou Hoeveel moeite zou het jou kosten als ik jou een website geef met allemaal gegevens en dan zeg, maak hier eens een animatie van, wat dingen bewegen, waar ze in beeld naar beneden komen enzovoorts.
Ja, zou ik een PowerPoint-presentatie maken, dan mijn scherm opnemen en dan de PowerPoint een beetje laten bewegen, zeg maar.
Zoiets,
dus het zou me een paar uur kosten, denk ik.
Ja, ik heb in 5 minuten gewoon een site erin gezet en gezegd, maak hier een animatie van. En letterlijk binnen 2 minuten heeft dat ding zelf bedacht, wat moet eerst in beeld, in welke volgorde, hoe snel. Zeg ik, ja, 15 seconden, ik vind te snel gaan, doe maar 25 seconden, doet hij allemaal meteen. Dan gooi ik het in Cloud Code, zeg, maak je een filmpje van. En heb je 5 minuten later heb je gewoon een soort van animatiefilmpje van dat. Even als willekeurig voorbeeldje, wat dan voor ons even handig was.
Ja, ja, maar ook voor mijn studenten. Dus als ik kijk naar mijn afstudenten, die zijn bijvoorbeeld bezig met een stakeholder-analyse. Dan moeten ze een bepaalde grid gaan maken waar allemaal puntjes staan. Als je daar een afbeelding maakt, dan weten we eigenlijk al van, oh, dat is nooit echt helemaal lekker. Of dan wil je weer net even een kleine aanpassing maken. Maar met deze design tool werkt het eigenlijk net als Canva. Ik denk dat de meeste docenten dat kennen. En dan kan je alles heel makkelijk aanpassen. En dat kan dan ook, maar dan laat je Claude dat soort dingen simpel aanpassen. En het maakt zoveel uit. Dus mijn studenten, als die een persona gaan maken voor een doelgroepanalyse of iets dergelijks, ja, dan gaan ze dat binnenkort met deze tool doen natuurlijk.
Ik kreeg zojuist een nog mooier voorbeeld in mijn hoofd.
Oké, okay. Ja.
Ga ik testen. Wij zijn lyrisch over de infographics van Nenne Benenne.
Ja.
Toch?
Jazeker.
En dan krijg je een heel handboek, gewoon op één A4'tje, zeg maar, heel mooi in beeld gebracht. Stel dat je dat in design zegt en zegt, maak hier eens een educatief filmpje van waar dat infographicje stap voor stap wordt opgebouwd.
Leuk. Dus dan heb je niet in één keer die information overload, maar het stap voor stap het erin brengen.
Juist.
Ja,
dus een soort bewegende variant, zou ik maar zeggen. Die, nou ja, zonder informatie. Enfin, dat is Claude.
Ja.
En jij noemde Codex. En dat is, hebben wij het volgens mij nog niet zo vaak over gehad. Maar we hebben het wel vaak gehad over Claude Code.
Mm-hmm.
Dus als je een Claude-account hebt, dan heb je gewoon die chatbot. Maar bij desktop-appje, dat zou ik altijd adviseren om dat te gebruiken, heb je nog 2 andere rollen, namelijk Cowork en Claude Code.
Wat een term ook allemaal. Het is ongelooflijk.
Want je kan met alle 3 die dingen eigenlijk hetzelfde. Behalve dan dat Cowork vooral bedoeld is om te koppelen aan een mapje en dan werk te laten doen voor jou op jouw computer.
Ja.
En dat Codex of Claude Code echt bedoeld is om te programmeren. Codex, nu zijn we even bij OpenAI, bij ChatGPT. ChatGPT is gewoon een appje, hè? Dus dat is dat chatbotje. Die hebben een aparte applicatie, een aparte app voor Codex, heet dat. En dat is eigenlijk wat Claude Code is. Kun je encoderen. Maar intussen kun je daar veel meer in. En wat OpenAI zich heeft gerealiseerd, dat Claude doet het heel goed. Die focussen eigenlijk alles wat ze doen. En die hebben niet 25 verschillende apps. Die hebben gewoon 1 ding. Gaan we ook doen.
Ja.
Ze hebben laatst dat Sora, dat filmkanaal hebben ze afgeschaft. Hè? Dat film social network, dat AI-filmpjes maakt. En ze zijn heel erg aan het focussen. En dit is eigenlijk een poging om Codex, zeg maar, de nieuwe ChatGPT te maken. En daarin zit van alles. Dus bijvoorbeeld die browser, dat Atlas, zit daarin. En dat ding kan plaatjes genereren. En dat ding kan. Ik heb daar even mee zitten werken, zoals ik normaal met Claude Cowork werk. En dat doe ik wel eens voor een demonstratie, een lesvoorbereiding, een PowerPoint, een Excel met leerlingengegevens die je kan. Dat zet je daar gewoon in. En binnen 5 tot 10 minuten heeft dat ding gewoon alles voor je gemaakt. Je kan er heel veel context aan geven. Het ding kan dingen opzoeken. Kan zelfs plaatjes genereren en dat in die PowerPoint zetten.
Ik ga hem even naar onze doelgroep vertalen. Je had eerst bij OpenAI dat je plaatjes kon maken in de normale chatvenster. Je had Codex waar je kon coderen. En je had ook nog dat je de plugin van PowerPoint bijvoorbeeld aan kon zetten. Nou, nu willen ze dus alles in 1 app gaan maken. Dus dan kan je gaan chatten over wat voor PowerPoint-presentatie je wil maken. Kan je al die informatie in stoppen en dergelijke. Dan kan die en de PowerPoint-presentatie zelf maken en plaatjes kan die genereren die daar dus weer worden ingezet. Want alles komt helemaal samen. Ja, daar word ik heel blij van.
Ja, ja, ik realiseer me. Fijn dat je zo ingreep, zeg maar, dat ik het verhaal wat uitgebreider en misschien ingewikkelder vertel. Dit is precies waar het om gaat.
Ja.
Heel mooi voorbeeldje. En zoals zoveel dingen in AI, de sky is the limit in de zin van je fantasie is the limit. Want die dingen kunnen eigenlijk al alles. Maar ik vind Codex, volgens mij voor iedereen die een ChatGPT-account heeft, kan je gewoon dat appje downloaden. Dan log je in en dan kan je daarmee aan de slag. Ik zou zeggen,
heb je niet betaald?
Test het gewoon. Ik dacht het niet, maar we gaan het opzoeken.
Oké. Ja, weet ik ook zo niet uit mijn hoofd. Hey, nog even 1 ding. Ik was vorige week met Copilot bezig. Nou zijn wij niet erg enthousiast over Copilot. Maar ik had het, en daarom gebruik ik het ook niet zo vaak. Maar ik had een workshop bij de Hogeschool Utrecht, waar ze echt worden van bovenaf worden gezegd van, hey, je moet Copilot gebruiken.
Oh, wat zielig.
Dus ik pak, ik stofte mijn Copilot weer even af. En Copilot is echt flink verbeterd. Je kan allerlei modellen kiezen. Dus ik zat gewoon op mijn HAN-account op Copilot. En ik kon bijvoorbeeld aanklikken GPT-5.4 Extended Thinking. Nou, dat ding ging helemaal los. En we gingen onder andere vibe coden. En ja, dat ding kan eigenlijk best wel veel. Dus ik was hartstikke positief verrast over dat Copilot eindelijk wat stappen in de goede richting heeft genomen. Want eerst was het gat was echt enorm. Dat sloeg helemaal nergens op. En nu is dat gat echt wel een stukje minder.
Ja, met volgens mij moet je wel de betaalde account hebben. Want ik heb het met de gratis account laatst nog gedaan. Dan doet hij sommige dingen heel goed, sommige dingen minder goed.
Mm-hmm.
Maar met een betaalde account kun je bijvoorbeeld ook agents maken. En dat zijn gewoon GPT'tjes of gems, die custom chatbots.
Ja.
Dus dat klopt, ze hebben de knopjes hier en daar echt wat vrijer en wat opener gezet. Dat mogen we niet vergeten, want we hebben eigenlijk altijd gezegd, op het moment dat Copilot de kraan openzet en het gewoon goed is, dan zijn wij de eerste die dat ook zullen onderkennen. Ik had hetzelfde gemerkt. Dus ik heb laatst moest ik ook naar een plek waar dan Copilot echt de bedoeling was. Blijven treurig vinden dat dat dan echt alleen maar mag, zeg maar.
Ja, why? Maar goed. Dat is een hele goede vraag. Waarom? Maar,
why the hell? Maar goed, prima. Want bij anderen mag je bijvoorbeeld geen Google gebruiken. En bij een andere organisatie zeg je mag alleen maar Google gebruiken.
Ja.
Dan denk ik, maar dan is het met hetzelfde argument. Dus dat snap ik dan niet
en
zo goed.
En in de praktijk gebruik je studenten allemaal Notebook LM.
Notebook LM. En die gebruiken ook allemaal ChatGPT en Gemini. Ja. Maar dat gezegd hebbende, ik heb toen ook gewerkt. En toen dacht ik, ik ga voor de grap ook een PowerPointje laten maken. En dan wordt weer helemaal niks. Maar het was echt een goede PowerPoint.
Ja, afbeeldingen erin en zo. Ja, het is echt al een stukje beter. Als je dus wel de goede modellen aanklikt binnen Copilot.
Dus, ere wie ere toekomt. En het is ook niet hun eigen model. Ze gebruiken gewoon ChatGPT en Claude aan de achterkant. Ze beginnen het goed te integreren. Super fijn.
Inderdaad. Hey, gaan we naar de best practice. En de best practice is deze week van Kim Bruggeling van ISW. Middelbare schooldocenten, geschiedenis. En ik ken haar van een workshop. En zij heeft allerlei dingen gevibecode. Namelijk websites waarin zij het boek vervangt. Nou, dit is iets wat wij in de podcast natuurlijk al heel vaak hebben gezegd. Hey, je kan dit vrij makkelijk maken. En het geeft allerlei extra functionaliteiten. Nou heeft Kim echt iets heel gaafs gemaakt. Dus ze heeft verschillende websites. Ik kan dit niet openbaar delen, omdat haar API-kosten natuurlijk achter zit, maar ik kan het wel omschrijven. Dus ze heeft bijvoorbeeld een website gemaakt om de Koude Oorlog uit te leggen aan 3HAVO. Dan zien we een website en dan heb je een homepage waarbij je het overzicht ziet van wat de leerlingen allemaal moeten leren. We zien een tijdlijn, wat natuurlijk heel handig is voor geschiedenis. En dan kunnen we naar twee kopjes gaan, namelijk de lesstof of de toetsing. Bij de toetsing kan je meteen oefentoetsen gaan maken en krijg je feedback van de AI op wat jij daarin zet. En bij de lesstof heb je gewoon per paragraaf eigenlijk alles wat daarin gekoppeld is. Dus je hebt gewoon je moet gewoon voor je zien een webpage met allerlei afbeeldingen, met teksten. En daar staan ook af en toe vragen tussendoor die je kan beantwoorden en dan geeft AI weer feedback. Nou, dat vind ik al hartstikke mooi. En een van de meest interessante en innovatieve dingen die Kim erbij heeft gemaakt, vind ik de leerdoelen sectie. Want wat je daar doet als leerling is, je gaat bijvoorbeeld naar paragraaf 1. Dan moet jij je leerlingnummer invullen. Dus zij werken met nummers, zodat niet de namen zijn gekoppeld. En ze geven zeg maar, de leerling geeft gewoon, zij gewoon zelf een nummer. En zij schrijft dan in haar boekje of ergens op haar computer. Dit nummer is deze leerling.
Hey, 306, opletten.
Dat is leuk. En de leerdoelen, die staan dus bijvoorbeeld, je kunt verklaren waarom de VS en de Sovjet-Unie na de Tweede Wereldoorlog vijanden werden. Dan moet de leerling moet de uitwerking daarvan zetten, dus leg dat maar eens even uit. En uiteindelijk kunnen ze dit gaan downloaden als een PDF en dat sturen ze naar de docenten. Die docenten, Kim, die zet dat dus allemaal in een AI en zo heeft zij een goed beeld voor haar les wat de leerlingen allemaal begrijpen en waar nog de hiaten zitten. En dacht, dat is zo handig als jij al zoveel voorinformatie hebt voor je les. Dus dan weet je precies welke dingen je nog aandacht moet geven en welke niet. Nou,
jij legt het heel mooi uit.
Ja.
Ik zit even mee te kijken. We mogen eventjes in de site van Kim.
Mm-hmm.
We hebben niks gebruikt, hoor. Maak je geen zorgen, Kim. Het heeft je niks gekost. Maar wat mij dan meteen opvalt, het zit didactisch volgens mij sterk in elkaar. Wat je zegt, je krijgt ook data over je leerlingen.
Ja.
Superkrachtig. Maar het ziet er gewoon echt zo mooi uit.
Absoluut.
Echt mooi, zeg maar.
Ja.
Super professioneel. En dat is toch, we leven toch in een gave tijd dat een docent dit gewoon kan maken.
Ja.
Heel gaaf.
Ja. En nou, dit soort dingen delen we wel vaker. Dus mensen die hele gave dingen maken. En dit, ik vind deze ook weer heel
werkt
gaaf.
Werkt het ook?
Maar werkt het ook?
Leren ze er iets van? Tom?
Leren
dat
ze
er
iets
is
van?
De vraag.
Zijn zij er tevreden mee? Nou, dat heeft Kim dus ook onderzocht. Dus als we kijken naar de toetsing, dan kunnen we daar het volgende over zeggen. Want zij heeft dus gekeken naar haar eigen klas, waar ze dus deze AI-omgeving gebruikte. En ze had een controleklas, gewoon een andere 3 HAVO-klas die het boek gebruikte.
De sneuwe achterblijvers.
De sneuwe achterblijvers scoorden op het SO een 5,9 en de AI-groep scoorde daar een 7,5 gemiddeld. En de controlegroep scoorde bij het proefwerk een 6,2 en de AI-groep scoorde daar een 6,8. Dus allebei behoorlijk wat hoger.
En het mooie is, we hebben dus nu een verbeterde output, maar niet in termen van een verslag, maar van kennis die getoetst is of inzicht dat getoetst
mooi.
Is.
Ja, precies.
Dus het gaat hier wel om leren.
Ja, absoluut.
Ja, en is één, maar dit is volgens mij wel de essentie van waar bijna alle onderzoeken op wijzen. Als je het slim in didactisch verantwoord inzet, gaat het gewoon het leren verrijken. Keihard. En dit is een docent, die ga ik even los, bottom-up, die zelf denkt, ik ken mijn leerlingen, sterker nog door AI ga ik mijn leerlingen beter kennen. Ik ken de truc van leerdoelen en dat in een database zetten. Dat gebruiken ze op Maaswaal hier en daar ook. Dat werkt echt fantastisch. De docenten krijgen inzicht. En zij pakt gewoon de regie. Dus mijn petje gaat diep af.
Ja. Hey, dan heeft ze naast de resultaten vergeleken met de AI-groep en de controlegroep ook nog eens een enquête uitgezet in de klas van wat vonden ze er zelf van. Dus eventjes niet naar het leren kijken, maar wat vonden zij ervan? Nou, ze zeggen onder andere dat de website veel fijner was dan het normale lesboek. De video's en bronnen waren erg fijn, waardoor ze hun aandacht er beter bij konden halen. Sommige dingen gingen sneller en het was meer afwisselend. Ze gaven deze manier van werken, dus de nieuwe manier, gaven ze gemiddeld een 8,8. En dat echt bizar hoog. En de allerbelangrijkste vraag was, wil jij de volgende periode het liefst weer werken met die nieuwe manier of wil je terug naar de oude manier? Toen heeft 100% gezegd, ik wil deze nieuwe manier aanhouden.
Ja, het lijkt me voor de hand liggend.
Ja, maar zeg maar, om dit eens weer eens in data te zien. Dit is volgens mij wat we veel meer moeten doen. Dus hele grote complimenten naar Kim. Grote complimenten naar ESW, waar ze dit dus ondersteunen. Hmm. En zeggen van, hey, ga je gang. Heel erg gaaf. Ja, dit is wat we veel meer moeten doen.
Niet bang zijn.
Gewoon doen. Hey, gaan we richting hoofdthema. Maar voordat we dat doen, vind je onze podcast waardevol? Abonneer je en geef ons een like. Zo help je ons groeien. En voor meer achtergronden en informatie, bezoek je onze website aivoordocenten.nl.
En die is dus vernieuwd. En daar vind je allerlei gave nieuwe gratis toeltjes op. Dus kijk daar vooral eens even goed op.
Ja, leuk. Gaan we naar de reclame?
Boekentip!
Boekentip! Komt-ie.
Een boekentip. Een bijzonder boek. Een feest om te lezen. Zo omschrijven hoogleraar kunstmatige intelligentie Erik Postma en filosoof Govert Deriks het Ai van Columbus van Hans Hoornstra. Dit is geen boek over trucs of tools, maar een praktisch handboek en filosofische gids over AI en onderwijs. Met krachtige modellen, leuke anekdotes en herkenbare voorbeelden krijg je grip op een ontwikkeling die leren, lesgeven en beoordelen blijvend verandert. Met prachtige full-color illustraties neemt Hoornstra je mee in 3 inspirerende delen. De filosoof, de modelmaker en de praktijkman. Voor onderwijsprofessionals die niet alleen willen bijblijven, maar voorop willen lopen. 5 sterren op managementboek.nl. En lovende recensies door de VO-raad. Bestel het AI van Columbus vandaag nog via digitaleintelligentie.nl.
Ja, en wij hebben hem afgelopen week ook binnengekregen, zodat wij ook kunnen lezen waar de reclame over gaat. Dus we gaan hem ook lezen. Dankjewel Hans voor het opsturen van het boek.
Het is een serieuze pil, hè?
Ja, zeker. En het ziet er in ieder geval heel mooi uit. Ik heb hem nog niet inhoudelijk heel erg doorgenomen, maar het ziet er fantastisch uit.
Het ziet er prachtig
uit. Ik ben echt benieuwd.
Ja. Ja. Mooi.
Hey, gaan we naar het hoofdthema. En dat gaat over de staat van het onderwijs.
Ja, dat klinkt heel ja, courantachtig uit 1916 of zo. Maar de staat van het onderwijs is gewoon een onderzoek wat uitgebracht wordt. Volgens mij vanuit inspectie.
Ja, dacht ik.
Waarbij allerlei conclusies getrokken worden over hoe het in het Nederlands onderwijs aan toe gaat. En we hebben dat natuurlijk, we hebben het niet volledig gelezen, maar natuurlijk wel de stukken waar het over AI gaat. Want het is nogal een lijvig product. Maar ik zou zeggen, de PDF is vrij beschikbaar. Ik leid het even in, Tom. Op 15 april verscheen de nieuwe staat van het onderwijs 2026. Voor het eerst gaat de onderwijsinspectie daarin uitgebreid in op AI in het onderwijs. En de cijfers maken duidelijk waarom. 3/4 van de studenten in het HBO en 69% in het WO gebruikt minstens wekelijks generatieve AI. Maar zo'n 60%, Tom, zegt daarvan uit de opleiding geen instructie of training over te krijgen. Opvallend genoeg hebben de meeste studenten daar ook geen behoefte aan. Ze schatten hun eigen AI-geletterdheid kennelijk hoog in, terwijl opleidingen nog...
Ik ga je onderbreken. Denken zij dat zij geen training nodig hebben in het AI-gebruik?
Misschien hebben ze allemaal jouw site gevonden en de e-learning gedaan.
Ja, maar dat is ook een training. Maar ja. dit slaat nergens op.
Gaan we zo op in. Even je mond dicht nu. Terwijl, hè, dus ik zeg, ze schatten hun eigen AI-geletterdheid kennelijk hoog in, terwijl opleidingen nog worstelen met spelregels en kaders. Tegelijk gebruikt ongeveer 1/4 van de leraren in het PO en 1/3 in het VO AI zelf. Terwijl 88% in het PO en 80% in het VO aangeeft niet de kennis en vaardigheden te hebben om AI effectief in te zetten. Dus daar hoort Kim niet bij voor de duidelijkheid van de best practice. Maar dit is dus wel de overgrote meerderheid. Dat ligt hoger dan in vrijwel alle andere landen die meededen aan het onderzoek. De bal ligt volgens het rapport nadrukkelijk bij de leidinggevende. Schoolleiders, besturen en examencommissies moeten snel werk maken van professionaliseringsbeleid en duidelijke spelregels. Punt is wel dat 1 op de 3 schoolleiders in PO en VO nu al nauwelijks toekomt aan onderwijskundig leiderschap door administratie en regeldruk. En daar komt dit dus bovenop. De inspectie wijst op Finland en Estland, hebben we al vaker genoemd, waar de overheid centraal richtlijnen en trainingen organiseert. Hebben we net ook eventjes over gehad. Genoeg dus om over door te praten. Wie pakt hier de regie en klopt het beeld dat studenten zelf van hun AI-geletterdheid hebben, Tom? Hey, dit zo gezegd hebben, wat is jouw, even nog niet inzoomend, maar wat is jouw algemene reactie hierop? Verrast het jou?
Dat de studenten aangeven dat zij geen behoefte hebben aan training verrast mij echt volledig. Ik denk dat dat totale onzin is. Dat slaat nergens op.
Dat ze dat moeten willen.
Zij moeten dat willen.
Ja, precies.
Ja, absoluut. Kom op.
Maar ze zullen misschien wel echt hebben aangegeven, dat hoeft niet.
Ja, precies. Zij zullen dat hebben aangegeven, maar dat zien zij volledig verkeerd, denk ik. En het tweede wat mij wat er helemaal uitsteekt wat mij betreft, is dat wij dus achterliggen op onze Europese, op andere Europese landen.
Ik ben dus opgegroeid met het beeld, toen ik heel jong was, Amerika is het de Holy Land, zeg maar. Dat is tussen redelijk... afgebrokkeld dat beeld. Maar Nederland is eigenlijk binnen Europa en binnen de wereld een van de kennishubs van de wereld. Wij staan vooraan als het gaat om opleidingsniveau, op open-mindedness naar nieuwe technologie. We zijn daar een beetje van af aan het gaan. Nou, ook met dit, dat zie je volgens mij ook gewoon weer terug.
Ja.
Mag ik nog één zin?
Mag nog één kleine ding aan. Ik heb wel eens gehoord dat Nederland ook het meeste, zeg maar, dat ze negatief naar AI kijken van alle landen in Europa. Die statistiek heb ik ook wel eens gehoord.
Ja, en Amerika staat daar nog ver boven overigens. Interessant. Ik wil 1 quote noemen, Tom. Want ook Stanford, die het HAI, of het HAI, het High Human Centered AI Institute, die hebben al de 9e editie van de AI-index uitgebracht. Die waren er echt vroeg bij. En ik wil daar 1 zin uit voorlezen, om even tot je door te laten trekken.
Ja, ja. Okay?
In het onderwijshoofdstuk van dat rapport staat dat in de VS en in het Verenigd Koninkrijk inmiddels tussen de 80% en 95% van de leerlingen en studenten AI gebruikt voor schoolwerk, terwijl maar de helft van Amerikaanse middelbare scholen een AI-beleid heeft en slechts 6% van de docenten dat beleid helder vindt.
Ja.
Dat is eigenlijk in 1 zin alles, denk ik.
Ja.
Het is overal zo, maar wij zijn staan er niet het best voor. Hey, studenten, massaal gebruik, geen behoefte aan training, hoge zelfinschatting. Jij bent het daar volgens mij mee eens.
Nou, dit is ook totaal niet het beeld wat ik heb. Dus ik geef nu afstuderen en ik geef een theoretisch vak en... Ja, mijn studenten zien in hoe belangrijk dit is voor hun toekomst. En ook dat zij dit kunnen gebruiken om op dit moment al beter te leren en beter te produceren. En ja, op alle vlakken heb ik het gevoel dat zij geïnteresseerd zijn in AI. Dus ik zie dit totaal niet. En ik verras me hier heel erg over.
Ja, ik wil nog een ander perspectief bijbrengen. Ik ga natuurlijk zeggen, het kiesraamwerken. Ja. Daar hebben we het ook over gehad vorige keer. Dus ga ik niet nog een keer allemaal herhalen. Maar ik denk dat het... Ik heb dat niet voor niks zoveel moeite in zitten. Want dit is echt een belangrijk punt. En ik ben het niet eens met de studenten en leerlingen die denken, dit heb ik niet nodig. Wat ik wel merk op veel middelbare scholen is dat leerlingen AI helemaal hebben vereenzelvigd met fraude. En dat komt ook door gebrek aan beleid en openheid. Mm-hmm. Dus het was ook zo, als je AI gebruikt, dan doe je dat waarschijnlijk om geen huiswerk te hoeven maken of om je verslag beter te laten zijn dan je dat zelf had gekund. En dus heb ik al een paar keer gemerkt dat als een docent die zegt dan ik ga AI gebruiken en dat ze dan van de leerling terugkrijgt, maar AI dat mag dan niet gebruiken. Dus ik denk dat er ook nog allerlei verkeerde beelden rondom AI gebruik in onderwijs zitten, waardoor een student denkt, als ik het puur voor fraude zou inzetten, zou ik ook antwoorden van, nou, heb ik echt geen les in nodig, dat lukt mij zelf prima.
Dat gaat wel lukken.
Ja, toch? Dat lukt mij prima. Daar ben ik heel goed in. Op het moment dat de vraag is van, ja, wacht even, maar stel dat het ook voor studenten en leerlingen helder is, hè, maar AI gaat gewoon een integraal onderdeel worden van je student zijn of je leerling zijn, dan denk ik dat als je nog een keer die vraag stelt vanuit die context, en het voelt ook echt zo, mm-hmm, dat ze zullen zeggen, ja, dan willen wij er ook wel les in hebben, want ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik het moet inzetten. Ja. Dus ik denk dat het juist betekent dat ze er zo weinig van weten dat ze dit eigenlijk daarom verkeerd inschatten.
Ja.
Dat zou mijn analyse
zijn.
Daar
sta ik helemaal achter. Ja, absoluut.
Alright. Hey, cijfers leraren, Tom. Beperkt gebruik, grote kennisachterstand, internationaal. Onderaan staat er in het script, nou, laten we zeggen, zeker niet bovenaan.
Ja. Ik zie dat precies hetzelfde. Dus ik hoor steeds meer mensen zeggen dat ze denken dat AI wel echt veel impact gaat hebben. Dat ze er zelf ook iets mee moeten. Dat ze er misschien een training in nodig hebben. Deze cijfers verbazen mij helemaal niks. Ik denk dat steeds meer mensen inzien van, hey, dit gaat echt heel belangrijk zijn. Ik moet hier iets mee. En ook het gevoel hebben, ja, dat zij dat op dit moment nog niet hebben. Wat niet gek is, want dit is er ook pas een paar jaar en ze hebben hier ook nog heel weinig training in gehad. En het verandert ook weer allemaal heel snel.
Ja, dus de schuldvraag ligt ook zeker niet de schuld ligt niet bij de docenten.
Nee, nee, zeker
even
niet.
Duidelijk zijn. Ja. Tegelijkertijd denk ik, en we komen zo op de rol van de leidinggevende, dat ik denk dat bij veel docenten het beeld heerst dat het vooral hoogdrempelig technisch eng is. Dus dat AI-gebruik, kijk, voor mij betekent AI-gebruik in het onderwijs helemaal niet technisch. Dat betekent dat je didactisch, pedagogisch nadenkt over hoe je dat gaat inzetten. Alleen als je dat niet al doet, dan zie je knopjes waarvan je niet weet hoe het werkt. Ja. En dan snap ik dat je... Dus ik denk dat het digidata-vaardige technische beeld, zeg maar, dat heel erg vertroebelt. En dat het ook een drempel opwerpt die eigenlijk helemaal niet nodig is.
Ja.
Dat denk ik.
Ja, ik was, volgens mij 2 weken geleden was ik bij een hogeschool. En daar zei een docent van, oh, wat fijn dat je het gewoon zo instrumenteel uitlegt. Gewoon, hey, hier zijn de knopjes, dit kan je doen, dit kan je als docent doen. Want zij vertelde dat ze een workshop had gevolgd bij haar eigen hogeschool dus. En dat ging eigenlijk alleen maar over of je het wel of niet mocht gebruiken. En heel vaak was het antwoord gewoon nee. En dat je echt moest oppassen voor de gevaren.
Ja, precies.
En gewoon niks instrumenteels. Terwijl docenten willen dat gewoon weten. En wat jij zegt, dan gaan ze pedagogisch didactisch ermee aan de slag. Dan wordt het leuk en interessant.
Ja, dat is precies het punt. En ik denk, ik snap het wel als je vanuit centraal oogpunt kijkt en jij bent verantwoordelijk voor de data security, mm-hmm, dat je eerste 3 slides zijn.
Ja.
Dus wij hebben het wat dat betreft ook makkelijker als wij ergens uitgenodigd worden. Maar ik denk dat echte adoptie en veiligheid vooral zit in weten waar de knopjes zitten. En dan ook een beetje vertrouwen hebben in docenten. Want die gebruiken natuurlijk de hele... Waar hadden we het laatst toch over? Alles in het onderwijs is een experiment. Volgens mij hadden we
het daarvoor over. Precies, ja.
Die experimenteert toch de hele dag. Dus waarom wordt er nou op een technologie zo spannend gedaan? Nee, leer mensen de knopjes, geef ze ook de facilitering. En dan komt het goed.
Ja.
En niet meteen, zeg maar dat komt nooit. Het is nu ook niet goed in het onderwijs dat alle lessen perfect zijn of weet ik veel wat. En we hebben het voorbeeldje van Kim net gehad, waar leerlingen gewoon heel enthousiast zijn, dus gemotiveerd zijn en ook een hoge cijfer halen. En hopelijk hangen die ook nog samen ook nog die 2.
Ja, ja. Maar dat is wel ook wel weer iets van, want zij zitten op ISW. Dus zij zullen daar wel ondersteuning in hebben gegeven en gezegd van, hey, ga aan de gang met deze pilot, met dit experiment. Dus dat moet er wel zijn.
Ja, daar hebben we ook al vaak gezegd, maar dat is wel een voorwaarde.
Ja. Hey, dus kan jij nog aan mij uitleggen, en heb jij ook dat gevoel van, liggen wij echt zo ver achter in Nederland, als je kijkt naar andere landen?
Nou ja, wij hebben hier wel, eerlijk gezegd weet ik niet. Ik ben in België en in Duitsland geweest, maar dat was wel op een Nederland, of op een internationale school, maar op een Nederlandse school, zeg maar. En daar lagen ze net zo ver achter als in de rest, zeg maar. Geen idee, ik weet wel dat er beleid is, nationaal, en dat hebben we ook een aantal keer genoemd. Hè. Je wordt even Finland en Estland even genoemd. Finland staat natuurlijk sowieso bekend om zijn echte onderwijsvisie. Die zien de dingen anders, durven ook dingen anders te doen. Ik weet niet hoe ze met AI omgaan, maar ik verwacht dat ze daar ook doordacht in zijn. En Estland is ook een voorloper als het gaat om technologie in dat land.
Ja, maar ik snap dat we geen voorloper zijn. Ja. Maar als ik dan weer zie in zo'n rapport dat we echt achterliggen, dat vind ik dan wel weer een kwalijke zaak.
Ja, vreemd hè? Ja, misschien, ik weet het echt niet. Ik kan het je niet zeggen.
Nee.
Geen onderzoek naar gedaan.
Nee.
Ik ben nog wel benieuwd. Want kijk, het is leuk dat we internationaal achter of voor liggen. Het is meer een motivatie om eens weer wat gas te geven. Maar belangrijker is, hoe kom je dan tot actie? En het rapport geeft eigenlijk aan, en dat gaat niet alleen over AI, maar de staat van het onderwijs. Beste leidinggevende, beste rector of beste teamleider of jullie worden geacht onderwijskundige leiding te geven. Nou weet ik niet of je... Ik spreek regelmatig rectoren en MT-leden. Die zijn echt wel met andere dingen bezig. En de betere hebben echt wel onderwijskundige visie. Maar na het gesprek met mij over onderwijskunde en AI zijn ze heel enthousiast. En moeten ze na 56 andere vergaderingen over gebouwen en over tekorten en over weet ik veel wat.
Ja.
Wat vind jij van dat idee wat het rapport zegt? Want dat ligt gewoon bij de leidinggevende.
Wij zeggen volgens mij het is zowel top-down als bottom-up. Het ligt bij allebei. En als je het bottom-up wil doen, moet dat wel gefaciliteerd worden. Maar er moet iets vanuit het beleid komen. Als het geen prioriteit heeft, dan gaat het niks worden.
Ja, dus idealiter, ik probeer hem even te vertalen zoals ik het dan zie. Hè. Zeg je misschien wel, op het moment dat er momentum aan het ontstaan is op een school. Want er zijn altijd, 1/3 gebruikt het wel. Er zitten altijd wel een paar lui bij die echt willen gaan. Dan moet dat ook gefaciliteerd worden, onderkend worden. En aan de andere kant, en dat merk ik ook op veel scholen waar ik begeleid of waar ik kom, op het moment dat een leiding zeg maar aan gaat staan, dan gebeurt er automatisch ook meer, nog los van hoe onderwijskundig die visie dan ook is.
Ja.
Want dat vind ik eerlijk gezegd niet zo belangrijk. Dat kun je ook op een andere manier organiseren. Maar je moet wel snappen als leidinggevende. We hebben een aantal keer zo'n MT-workshop gedaan. En we gaan hem nu ook organiseren, zeiden we in het begin. Ik denk dat doen we niet voor niks. Dat is namelijk super belangrijk om die mensen mee te hebben, zodat er iets ontstaat in je school.
Ja, en dan wat er moet ook een beleid komen natuurlijk, maar dat moet niet het belangrijkste zijn wat hier uitkomt. Een beleid. Nee, er moet experimenteerruimte zijn. Er moet niet bang zijn, gewoon doen cultuur komen. Dus er moet daadwerkelijk iets gebeuren in het onderwijs.
Goh. Ja, dat heeft meestal dan weinig met beleid te maken, eerlijk gezegd.
Ja, dat denk ik ook. Hè?
Dus als ik beleid maak, of mijn advies is altijd, je moet geen beleid maken als in opschrijven hoe het moet of hoe het de komende 2 jaar gaat. Maar meer richtlijnen meegeven of visie meegeven in dat beleid. Van hier staan wij voor. En wij staan voor faciliteren en experimenteren of wij staan voor veiligheid of weet ik veel wat. En de rest vult zich wel in.
Ja.
AI gaat zo snel, dat kan je niet vastleggen 2, 3 jaar vooruit. Daar geloof ik niet in.
Ja. Hey, even concluderend. Het rapport heet natuurlijk de staat van het onderwijs. Als we kijken naar de staat van het onderwijs en AI, dan zijn we best wel slecht bezig.
Ja, het glas is half vol of het glas ja, is een kwart vol.
Maken we ze een beetje vol dan? Ik nou, zie er alleen maar wel negatieve dingen in staan in het rapport.
Nou, ik noem net een paar voorbeelden volgens mij. Ja, het rapport is natuurlijk een dwarsdoorsnede van hoe het er gemiddeld voor staat. Maar ik kom ook op veel scholen, en dat doe jij ook, waar wel degelijk beweging is.
Zeker, zeker.
Waar mensen aan het zoeken zijn, waar de ruimte is, waar het MT echt de zaak zeg maar serieus neemt.
Ja, dat is zo.
Waar ik me het meest zorgen om maak is alle andere dingen die ook spelen op zo'n school, zeg maar. En wat komt er allemaal, een voorbeeldje, wat komt er bij een vaksectie terecht? Hè? We hebben bij een school die ik begeleid nu gezegd, alles rondom AI, ze werken dan nou één keer met secties. En daar wordt, zeg maar, dat is het bottom-up niveau, zeg maar, waar verantwoordelijkheid wordt weggelegd. Er komt ook nog AI-verantwoordelijkheid bij, maar ze moeten al 8, 9 dingen extra bij doen, omdat dit en dit en dit gebeurt, zeg maar. En je loopt een beetje over ook in het onderwijs. Dus het is echt wel een belangrijke vraag. Zeker als het leerlingaantal terugloopt, wat je in Nederland ziet, en het studentenaantal loopt terug, moeten met iets minder mensen meer werk verzetten. En dan komt dit er nog even bij. Ik denk dan op termijn, werkverlichting en het slim inzetten van AI maakt je leerlingen, verrijkt je onderwijs en je docenten, maar kan het ook verlichten. Daar ligt ook een kans. Maar je betaalt de rekening voordat je de kans hebt benut, zou ik maar zeggen.
Ja.
Het kost ook gewoon eerst energie en extra. Het kost eerst extra energie om te komen tot een betere situatie. Dat is de pest.
Zeker. Zeker. Helemaal mee eens. Ja. Hey, als ik dan zeg staat van het onderwijs. Ik zeg de staat van het onderwijs op dit moment is pay to win. Het vorige week over gehad. Mm-hmm. En het is een soort van loterij of jouw docent echt bezig is met AI of niet. En ja, je kan geluk hebben als dat wel zo is. Want er ligt echt heel veel leerwinst te behalen. En je moet het sowieso weten voor de toekomst. Of jouw docent is er helemaal niet mee bezig is. Dan heb je pech. Dat is de staat van het onderwijs zoals ik het zie.
Nou, dan heb ik een niet bang gewoon doen. Beleidsadvies voor alle scholen in Nederland.
Kom maar op.
Het is bijna een one-liner volgens mij. Je hele beleid bestaat er voorlopig uit dat je zegt, wij omarmen AI. We weten nog niet hoe goed het werkt, maar ga er maar mee spelen. En doe dat verantwoord.
Niet bang zijn.
Gewoon doen.
Welkom bij het AI. Ah.